Toch denk ik dat hij geen gelijk heeft. Ik denk dat als Max in de Mercedes had gezeten en gewonnen had, één race of twee races, dan nog had hij echt wel aangegeven dat hij het race niks vindt.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Winst en verlies voor Verstappen op de Noordslijven. De soap rondom Jonathan Wheatley bij Audi. En we blikken vooruit op de Grand Prix van Japan met Jeroen Blekenboom.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp aan tafel, verslaggever Frank Woestenburg en coureur en analist Jeroen Blekemolen. En Jeroen, wat was jouw eerste gedachte toen je Max Verstappen afgelopen weekend over de Noordslijven heen zag denderen?
Ja, gaaf, cool, mooi, zoveel mooie woorden. Het was ook een fantastisch weekend qua weer, dus dat ziet er ook meteen heel mooi uit.
Ja.
Er werd echt hard gereden en het is niet normaal wat hij neerzet, hoe snel die is. Ieder rondje klopt gewoon. Ik heb alles gekeken, kwalificatie. Ja, had hij in het begin een beetje pech met code 60. En uiteindelijk gaat hij er een rondje voor zitten. En ja, bizar, maar ook in de wedstrijd. Dus heel mooi. En ik ken alle bochten, alle curbs. Ja. Ik ken die auto. Heel jaloers eigenlijk dat je niet als een Gunol ernaast zit of als een Junkadella.
Ja, het was echt ook qua bedoel, als je kijkt. De meeste F1-fans hadden denk ik een jaar geleden nog helemaal nooit gehoord van de NLS-serie. En nu, iedereen zit achter de buis, iedereen deelt het op social. Wat zet hij allemaal neer hier zo?
De deelname van Max is natuurlijk een enorme impuls voor het lange afstandsrace. Hè? Als je kijkt naar de hype die er is, hè? Ja. De hoeveelheid mensen die je zag rond de baan. En ook inderdaad op social media. Je zag overal filmpjes voorbij komen. Ik zag ook een paar waanzinnige acties van Max trouwens. Tussen twee auto's door. Hè? Echt het oldschool.
Ja, die was mooi.
Oldschool racen. En dan hoor je de reacties van die mensen die het filmpje. Tenminste, er waren dan ook wat mensen die je kon horen hoe die reageerden. Nou, die gingen helemaal uit hun plaat.
En, dat is heel normaal daar. Hè? Want dat maak je gewoon 1-2 keer per ronde mee in de wedstrijd. En je maakt nog gekkere dingen mee per ronde in de wedstrijd. En minder gekke in alle acties. Maar... Ja. Heel veel mensen hebben dat nog nooit gezien.
Ik dacht ook wel van, wat zal Max onderweg ook genoten hebben? En van de hele sfeer. Maar ook van het feit dat hij gewoon op die manier kan racen. Zonder last te hebben van batterijen, bijvoorbeeld.
Ja, dat denk ik ook. Maar ook als je kijkt naar die hele... Ook een aantal foto's zag je dat hij in zijn auto ging stappen. En hoeveel volk daar omheen stond, joh. Dat is echt niet normaal.
Ja. Ik moest wel lachen. Ik hoorde een reactie van een van zijn teamgenoten. Die kwam naar de pits inrijden en die stapte uit. En hij zei van, ik hoorde een golf van teleurstelling onder de fans. Want die dachten allemaal, er komt die auto van Max aan en Max stapt uit. Maar toen was hij het. Dus ja, dat zegt ook wel veel over de status van Max natuurlijk. Hè?
Ja, maar goed, Jeroen, je bent echt een wijze kenner natuurlijk op dat vlak. Is dat ooit wel eens zo gek geweest daar zo?
Gek genoeg ja, want...
Toen jij reed.
Nee, dat lag niet aan mij. Nee, dat wil ik meteen even ontkrachten. Nee, maar er is een hele grote community om die Nürburgring heen. Dat is, je ziet heel vaak als je op de weg rijdt, zie je in één keer zo'n Nürburgring stickertje bij iemand op de achterkant van zijn auto.
Ja.
En dat wij dat al weten, dat geeft al aan, wij herkennen het natuurlijk ook, maar hoeveel mensen er echt fan zijn van die Nürburgring.
Ja.
Met de 24 uur komen er gewoon standaard 250.000 mensen op af.
Die daar dus, groot,
en dat is
hè?
Niet per dag, die zijn daar gewoon. Dus iedere dag. En als je dan kijkt, ook met zo'n VLN, ja, het is allemaal open. Dus als je daar rondloopt, ook normaal, dan is het al druk. Maar goed, laten we niet ontkennen.
VLN, dat is de oude naam van de...
Ik noem het nog steeds VLN. Ja. Maar het is nu NLS. Maar het heeft eigenlijk, ze hebben de naam veranderd een paar jaar geleden.
Oh, ja.
Ook dan was het gewoon druk. En als je dan als normale coureur zoals ik daar rondliep, moest je ook al handtekeningen uitdelen. Maar uiteraard, als je nu ziet bij de pitbox van Max Verstappen, dan staat er zo'n zwerm omheen. Maar het is ook een hype. Hij gaat meedoen. Het is natuurlijk mega uniek dat een Formule 1 kampioen, viervoudig kampioen, daar in één keer op de grid staat. Dat gebeurt eigenlijk niet.
Nee, en het is ook wel mooi om te zien. En dat zag je ook wat dingen langskomen op social. Dat die coureurs die meerijden dat ook mooi vonden. Die deden ook filmpjes van, ik word ingehaald door Max Verstappen.
Ja,
het is mooi, want het wordt echt omarmd, hè, zijn deelname.
Ja.
Ik denk dat iedereen het als een kans ziet. Zowel de organisatie, want de kalender is notabene aangepast.
Ja.
Maar ook collega-coureurs. Dat is wel grappig om te zien.
Ja, die Hazen, waar die Christopher Hazen in die Audi reed, waar hij het mooie gevecht mee had een uur lang.
Ja.
Die was ook helemaal in alle extases na die wedstrijd. Die heeft iedereen nog bedankt. Die heeft honderden, duizenden 10.000, laten we op 10.000 reacties schatten. Ongelooflijk.
Oh, op zijn social zag je het.
Ja, en hij had ook genoten van het gevecht.
En het was ook mooi om te zien natuurlijk.
Ja, maar ik wilde wel met hem bij zeggen, die gevechten, ga naar die 24 uur kijken. Want die zie je gewoon, die hele top 20, 30 is zo aan het vechten. Ook op dat rechte stuk naast elkaar, side draften, dat je een beetje die slipstream meepakt. En dan in één keer weg uit die slipstream, hè, dat je dat ontbreekt. Dat is eigenlijk heel normaal voor ons, maar... Heel veel mensen die hebben nog nooit naar dit soort wedstrijden gekeken. Dus dan zie je van, wow, dit is anders.
Nou ja, heel veel mensen gaan er kijken natuurlijk. Hè? Want er is in de hele regio eigenlijk geen hotel meer te krijgen. En Bas?
Het is net aan gelukt nog.
Nou, het is gelukt. Maar
op het dak van een auto? Of?
Ja. Nee, het is wel 3 kwartier rijden ongeveer. Van, de rest was alles weg. Ja, het is... En logisch natuurlijk. Het is, maar goed, dat wat je aangeeft, als er 250.000 man standaard komt, ja, dan is het natuurlijk sowieso ook al ramvol daar. Maar wat je ook aangeeft natuurlijk, het heeft ook meer een beetje te maken met de onkunde van de F1-fans, die vooral dat kijken en een soort blinde vlek hebben voor dat...
Voor al het andere.
Al het andere, ja.
Ja, zo'n inactie is grappig om dat Max tussen twee auto's doorrijdt. Ja, je zit continu met dat soort situaties. En dan als mensen onhandig zijn, zo voelen wij dat dan als coureur. Dan denk je, ja, ga nou even, weet je, maak even plaats. Maar die zitten met elkaar, zijn ze aan het racen. Of die hebben helemaal niet eens door dat je erachter zit. Dus dan moet je kiezen, ga ik tussendoor, ga ik door het gras rechts. Deed Max ook nog een keer super snel. Ja. Maar dat zijn momenten die je dus, als je zo'n uurtje doet, dan heb je echt voor een jaar verhalen, zeg maar, als je in zo'n auto zit.
Ja.
Heerlijk. Als we even kijken naar die poll die neerzetten. Het was bijna 2 seconden verschil, geloof ik. Is dat, kijk, als je uit de wereld komt van F1, is 2 seconden heel veel. Maar dit is natuurlijk een heel lang circuit. Is dat ook nog steeds veel? Of zeg je van, dat zijn normale...
Nee, dat is geen grote afstand. Het zit soms heel dicht bij elkaar. Met de 24 uur krijgen ze de kans om echt met een lege baan die tijden te zetten. Ja. Dus dan is het echt heel close. Dat is ook wel uniek om te zien. Dan zit het bij de top 10 binnen 1,5 seconde. En vergeet niet, die baan is 6 keer zo lang, 5 keer zo lang. Ja. Dus deel het even door 5 of 6, dan zie je hoe dicht het echt bij elkaar zit. Maar nee, je moet in kwalificatie moet je een beetje geluk hebben. Max ging vrij vroeg in de kwalificatie al een keer naar buiten. Toen was het de hele tijd code 60, dus er was een ongeluk gebeurd. Een Duitse bouwstellen hadden ze dan. Hè? Dus dan moeten ze even de baan maken of de bandenstapels weer goed zetten.
Ja, want voor de luisteraars die nog niet zo precies weten hoe het zit. Code 60 wil zeggen, er is geen safety car. Hè? Want die baan is zo lang, dat kun je gewoon niet afzetten. Dus hebben ze code 60, waardoor iedereen niet harder mag dan 60, toch?
Ja, en dan heb je echt een punt, de baanmarshal daarvoor. Daar moet je de pit speed limiter of de speciale code 60 limiter indrukken. Ja. En dan rij je tot aan de volgende. En dan mag je weer precies bij die baanmarshal eraf. En dat stuk rijden dan. Ja, dan is die rondetijd kwalificatie natuurlijk weg.
Ja.
En dat had Max in zijn eerste run. Maar toen uiteindelijk op het einde van de quali ging hij ervoor zitten. En toen had hij het wel perfect getimed. Dat kan een beetje mazzel zijn, maar daar waren ze ook mee bezig. Want er stond een auto ergens en dan kijk je op de beelden. Die wordt bijna weggetakeld. Nou, dat kan wel eens over 5 minuten groen zijn. En toen begon hij zijn rondje. Nou, je bent bijna 8 minuten onderweg.
Ja.
Dus dat kwam perfect uit. En toen kwam er daarna weer geel. Maar die ronde was sowieso belachelijk snel weer. Dus het is in die top 30. Dan zie je pas echt met de 24 uur hoe dicht het bij elkaar zit. En hier is het soms nog een beetje... Max had ook verkeer in die ronde trouwens. Dus dat kan niet anders. Dus het is intrigerend hoe zijn kwalificatie gaat. Maar het heeft ook een geluksfactor.
Precies, ja.
Hij stond alleen echt niet met geluk op pol. Dat moet wel duidelijk zijn.
Ja, oké. Okay. Ja, uiteindelijk die race wint het team natuurlijk. Fantastisch. Hosanna, podium, alles. Maar dan daarna... Disqualificatie. Wat ging er mis, Jeroen? Wat is er gebeurd?
Ja, ze hebben dus een set banden te veel gebruikt. Dat is echt een fout van het team. En een stomme fout. Die banden hebben allemaal een barcode. Net als dat je in de supermarkt je boodschappen haalt. En dus er wordt gewoon gekeken welke band zit nu op de auto.
Ja.
En ze hebben, zeggen ze tijdens de kwalificatie, die heel lang duurt. Hè, die duurt 1,5 uur. En hebben ze een keer een setje erop gezet. En dat klopte dan niet met hun bandenmerk. Ik heb zelf een keer meegemaakt dat ze de banden hadden verwisseld met de auto van onze teamgenoten. Maar dan heb je een extra set gemerkt op je auto. En dat klopt dus niet dan, want die barcode hoort niet bij. Dus dan, maar het is gewoon super stom. Die banden staan klaar in de bandenwarmers, want die heb je daar. En die hebben gewoon een naam, set 1, set 2, set 3, set 4. En degene die dat moet regelen heeft gewoon het verkeerde rijtje even gepakt. En in zijn kwalificatie wordt er wel veel gewisseld.
Ja.
Met de wedstrijd staan die banden gewoon klaar. Want dan weet je gewoon de volgende stint gaat bijvoorbeeld Max de auto in. Z3 gaat erop. En dan heb je ook rust. Maar in die kwalificatie is het iets hectischer. Ze hebben er een nul voordeel van gehad. Dus dat is sowieso niet, daardoor geen pol. Want hij had sowieso nieuwe banden gekregen om die tijd te zetten. Maar ja, dat is nou eenmaal hoe het werkt. Het is gewoon een stom fout van het team.
Ja, toen ik hoorde van de disqualificatie, toen dacht ik meteen, oh, er zit wel wat achter. Balance of performance. Hè, dat ze daar voordeel van zouden hebben dat de auto niet verzwaard zou worden met het oog op de 24 uur. Maar dat is volgens jou niet waar?
Nee, want ze kunnen. Je hebt natuurlijk heel veel sectoren. Ze kunnen er heel goed gaan kijken nu hoe snel de auto is. Dat is met name belangrijk. Een extra set banden levert je eigenlijk weinig op. Want in die wedstrijd pak je iedere pitstop nieuwe banden. Pitstops duren daar heel erg lang in wat je normaal moet tanken. Je hebt pittijden. Dus ja, je hebt alle tijd om altijd. Je moet eigenlijk altijd als je binnenkomt nieuwe banden erop zetten. Het is stom als je het niet doet. Dus dat doet iedereen. En die heb je in principe ook. Zo is het een beetje uitgerekend. Dus nee, het heeft daar niet zoveel of eigenlijk niks mee te maken. En ik denk met die balance of performance dat ze een beetje de weg in slaan. Dat Max gewoon moet laten zien dat hij beter is dan de rest. En dat heeft hij mijn inziens laten zien. Dus ze moeten die auto niet gaan balancen op Max, maar op de Mercedes. Ja. En als Max dan toevallig beter is dan de rest, ja, dan moet hij daar niet. Als hij wordt gestraft, dan wordt de rest nog harder afgestraft. Ja, want dan, die zakt dan onder het niveau van waar die auto moet staan. Dus dat, maar dat is een heel politiek gevecht. Maar de organisatie wil ook wel dat hij het goed doet. Dus ja, ik denk dat ze er wel uitkomen.
Ja, je hebt het over de rest. Je bedoelt natuurlijk de teamgenoten van Max. Hoe goed zijn die jongens eigenlijk?
Gounod, Junquedella, dat zijn gewoon top GT-coureurs. Die gaan altijd hard, die kunnen die wedstrijd gewoon winnen. Maar het is toch wel weer opmerkelijk dat als Max erin stapt nu, dat je gewoon goed kijkt naar die rondes. Je kan niet één op één die rondetijden vergelijken door al die code 60's tijdens de wedstrijd. En
verkeer.
Maar als je sectortijden bekijkt en gewoon even het gemiddelde en ook onderlinge verschillen, dan is het dus op het moment dat je tegen elkaar rijdt op de baan, dan is Max gewoon echt de beste. En pakt hij gewoon een paar seconden per ronde. En dat is uniek. Je moet niet vergeten dat al die auto's in principe door die balance of performance dezelfde kans hebben. En dat is niet helemaal exact gelijk. Maar of je nou naar een Ford zit te kijken of naar een Ferrari of naar een Aston Martin. Het maakt niet uit. Die BMW's met het fabrieksteam en alles erbij ook. Die hebben allemaal min of meer dezelfde kans. Maar hij is sneller. Ja.
Toch ook daar weer.
Daar wel.
Ja, oké. Okay. Vanwege de auto, maar...
Ja, het is een beetje frustrerend soms ook om daar te kijken. Want dan denk je echt van... Er zit een hele grote top in die GT-sport. En dan kan ik misschien 20 namen opschrijven... die echt gewoon de absolute top zijn. Dan weet je gewoon... maar die deden ook mee. Marcello voor BMW bijvoorbeeld. Nou, dat heb ik zelf de 24 uur mee gereden. Die gast is niet normaal. Maar ja, Max steekt daar nog bovenuit. Dus dat is echt wel uniek.
Ja, bizar. En dan natuurlijk, naar Japan, waar we zo meteen uitgebreid op gaan vooruitblikken. Natuurlijk twee races die niet doorgaan. Maar goed, dan kan Max wel weer met zijn team meedoen aan de andere NLS races. Hè? De NLS 2 was dit. 3 en 4 heb je nog voor de 24 uur. Daar zullen ze waarschijnlijk ook aan gaan deelnemen, toch? Of?
Ja, 3 begreep ik dat hij niet gaat doen.
Okay.
Maar dat is een beetje nog. Ik bedoel, ik heb geen direct contact met Stefan Wendel van AMG gehad of met Max. Maar meestal bepaalt AMG een beetje wie wanneer rijdt. Dat heeft ook te maken met de kalenders van die andere jongens. Want die racen ook heel veel, die GT-coureurs. Dus dat zit ze altijd te passen en te meten. Maar als Max kan en hij wil, dan rijdt hij natuurlijk gewoon. Want hij heeft een soort van alleenrecht daarin. Hij zegt, als die auto er is, het team is er, ik doe mee. VLN, of ik zeg weer VLN, NLS 4. Ik denk dat die wel daar aan de start staat,
ja. Nou, we gaan het allemaal weer uitgebreid in de gaten houden. Dan gaan we terug naar de Formule 1. Want jongens, ondertussen was er ook nog een hele soap tussen Audi en Jonathan Wheatley, de teambaas. Hij is per direct opgestapt. Wat is er aan de hand, jongens? Ze zeggen het gaat om privéredenen. Maar geloof je dat?
Ja, nee, dat geloof ik niet. Er zit altijd wat meer achter. En je leest natuurlijk ook verhalen dat de verhouding tussen hem en Binotto bij Audi, dat hij enigszins verstoord was. Dat zou ook een factor kunnen zijn. Misschien is het een combinatie van alles. Hè? En uiteindelijk wordt hij natuurlijk gelinkt aan een ander team. En ik denk dat dat de belangrijkste reden is.
Wat is jouw eerste gevoel erbij, Jeroen?
Ja, hetzelfde. Er zit natuurlijk zitten wel wat moeilijke factoren aan. Want je hebt een contract. Dus hij mag in principe niet zomaar overstappen naar een ander team.
Gardening leave, precies.
Ja, dus daar zit je mee. Maar dat kun je oplossen, financieel.
Ja, precies.
Dat is natuurlijk op te lossen financieel.
Ja. Ja.
Ik denk dat het met de paycheck ook te maken kan hebben van Aston Martin.
Ja.
Ik denk ook voor Aston Martin een hele goede keus. om hem. Dus ja, er zitten heel veel factoren aan. Privéredenen is, mijn inziens.
Nee, dat noemen wij gelul.
Ja.
Nou ja, je weet het nooit helemaal zeker.
Natuurlijk. Nee, het zou dus natuurlijk wel kunnen.
Kleine slag om de arm. Ja. En misschien speelt het ook wel mee. Alleen het belangrijkste is natuurlijk gewoon dat hij bij Aston Martin zit natuurlijk in nood. Die hebben in een vlaag van verstandsverbijstering hebben ze Adrian Newey eerder teambaas gemaakt. Nou, dat is helemaal geen teambaas.
Riep jij ook al eerder. Jij zei van, hoe kunnen ze hem nou bombarderen tot teambaas? Hè?
Die moet gewoon met de auto bezig zijn. De auto ontwerpen, doorontwikkelen. En dat is helemaal geen teambaas. Ook niet naar buiten toe, hè, met qua PR en marketing.
Als je vergelijkt met een Horner of een Wolf. Dat zijn mensen die echt met een goed verhaal komen. En dit is echt een engineer. Hè? Ja, die gewoon, ja.
Dus bij Aston Martin hebben ze natuurlijk een gigantisch probleem. Met alles eigenlijk. Hè? Met de auto, de hele synergie binnen het team. Het klopt gewoon niet. En als Wheatley dan het ontbrekende puzzelstukje is, ja, dan trekt meneer Stroll, die gaat even bellen. En die stelt hem waarschijnlijk wat extra centjes in het vooruitzicht. Ja, en dan ga je overstarren. Alles is te kopen.
Ja, maar toch twijfel ik erover. Ik bedoel, je kan zo'n mooie naam als Audi, weet je wel? De eerste race hadden ze punten. Het is een heel mooi merk. Hij is er zelf ook gek van. Allemaal dingen op zijn social met die oude Quattro's, weet ik wat. Verslaggever, onze collega Gerard Bos, heeft nog een interview met hem gehad in Melbourne. Hij zegt, nou, hij was helemaal enthousiast over Audi en we gaan er wat moois van maken. En dan, na twee races, het voelt toch, ja, in mijn jaar.
Maar hij is straks net zo enthousiast over Aston Martin als hij daar zit. Jawel, misschien nog iets enthousiaster als hij naar zijn bankrekening kijkt.
Dat echt? Ja,
En wat ik zei, van je leest ook al wat over de onderlinge verhoudingen met Binotto.
Ja.
Dat wordt nu ook de nieuwe teambaas bij Audi natuurlijk. Dus er zal ongetwijfeld veel meer spelen. Alleen ik denk dat het financiële aspect wel het belangrijkste is.
Ja, hij zit natuurlijk ook een beetje in het einde van zijn carrière. Ja. Ook al is hij geen coureur, maar zij hebben ook een houten bij het statum. Het gaat gewoon een keer. Ja, een keer gaat het, is het klaar.
Ja.
Ja, nu kan hij nog een mooie deal maken. Die kan hij misschien over 2 jaar niet meer maken.
Nee, maar ik denk dat die deal bij Audi ook niet heel slecht geweest is.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, dat is altijd, als je ergens een paar miljoen extra kan pakken, dan ja, ook al doet het er niet toe. Ik bedoel, hij kan even goed boodschappen doen. Alleen, ja.
Ja, een paar miljoen extra pakken, dat doen we graag natuurlijk.
Ja.
Ja. Nou, ik ben heel benieuwd inderdaad. Maar goed, het is er helemaal niks bekend. Zelfs Lawrence Stroll kwam ook natuurlijk met een statement dat het ook qua Newey nog allemaal wel goed zit daar zo. Dus ja, het is waarschijnlijk gewoon puur een andere rol. Dus
ja, nee, klopt. Maar bij Audi werd tot op de dag dat het uiteindelijk werd bevestigd, werd het ook nog glashard ontkend. Hè? Dus het kan zomaar snel gaan. En dat gardening leave, dat zal ook wel inderdaad, daar zullen gesprekken over gevoerd worden. En uiteindelijk gaat het, nou ja, het gaat natuurlijk wel die kant op.
Ja. Dat is misschien de reden dat het nog niet bekend is. Ja. En dat ze gewoon nog geen deal hebben van vanaf wanneer mag die wat gedoe. Newey had trouwens hetzelfde. Die had ook gedoe met Red Bull en daarheen. Ja. En wanneer mag die wat dan wat gaan doen? En wanneer mag je boekje nog meenemen op de grid?
Precies, ja. Ja. Ja.
Maar uiteindelijk heb je een hoop speculaties. Hè? Eerder werd natuurlijk ook Lambiase genoemd in verband gebracht met Aston Martin. En als je dan kijkt wat er allemaal bij Aston Martin zit, hè, dan heb je Newey natuurlijk. Dan heb je Honda en dan hebben ze nu Wheatley. Ze wilden misschien Lambiase. Ze hebben allemaal één gemene deler. En dat is Max Verstappen. Hè? Band met Max gewerkt, een goede band met Max.
Ja, maar Max heeft haast.
Ja,
ja.
Die gaat nou niet naar Aston Martin. Nee.
Ja, ik denk dat Max ergens op 3/4 van dit seizoen wel ergens een keuze wil maken wat hij gaat doen.
Ja.
Ja, dat denk ik ook.
En als die Honda nog steeds gewoon, als Alonso nog steeds met handjes van het stuur op het rechte stuk rijdt.
Ja,
ja dan is het niet een logische keuze om dat project aan te gaan.
Nee.
Nee, dat denk ik ook niet. Zolang die Mercedes nog vooraan blijft rijden, dat Toto ook zegt, hier Max, heb je een blanco check.
Ja, kan hij met zijn vriend Antonelli gaan rijden. Hè?
Jij denkt dat Russell weggaat?
Ja. Nou ja, het wordt interessant, ook wat dat betreft, tweede seizoenshelft.
Dan gaan we nog even naar een opvallend nieuwtje vanuit de website Formule 1.nl. We blijven een beetje bij Max Verstappen hangen. Want zijn zwager, Piquet Junior, voormalig Formule 1 kruk. Zie je al lachen, Jeroen. Je hebt het ook gelezen, denk ik.
Ja, zeker.
Die heeft gezegd van, nou ja, Max heeft heel veel kritiek op de huidige Formule 1. Maar als hij in die Mercedes zou hebben gereden, dan zou hij stil zijn geweest. Oei.
Ja, maar het is Nelson Piquet Junior. En senior was net zo, die gooit net zoveel op tafel. Ik ken hem toevallig goed. Ik heb wel veel met hem gereden. Een super aardige jongen. Maar die zegt gewoon wat hij denkt. Eigenlijk een beetje zoals Verstappen. En ze hebben niet, denk ik, één op één dagelijks contact. En het is misschien ook een beetje opgeblazen geworden. Maar hij roept zomaar dat, ja. Ja. Want hij is ook gewoon, hij kijkt ook natuurlijk logisch naar wat er gebeurt, ja, en hoe het zit.
Toch denk ik dat hij geen gelijk heeft. Ik denk dat als Max in de Mercedes had gezeten en gewonnen had, één race of twee races, dan nog had hij echt wel aangegeven dat hij het race niks vindt.
Ja, 100% ben ik. Ja.
En het feit, en nu roepen mensen van, heel veel mensen van, ja, hij blijft er maar over doordrammen. Dat hij, en dan, mm-hmm, moet hij mee oppassen dat hij de Formule 1 niet afvikt, want hij eet er ook van. En daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Ik bedoel, ik was toevallig in China en uiteraard, na iedere race, na ieder moment dat je Max kan spreken, vraagt wel iemand van, ja, wat vind je van de regels? Of wat, ja, en als je Max 100 keer dezelfde vraag stelt, krijg je ook 100 keer hetzelfde antwoord. Dat is logisch. En iedereen weet hoe hij erover denkt. En als we straks in Japan zijn en we gaan het weer vragen aan Max, krijg je weer hetzelfde verhaal. Maar het is niet dat hij natuurlijk steeds de Formule 1 afvikt. Alleen hij geeft gewoon
antwoord op de vragen die hij krijgt.
Hij geeft, ja. Ja, ja. En zo denkt hij erover.
Nou, je stipt het al even aan. Japan, ik denk dat zowel Honda als Max Verstappen vorig jaar iets anders in de wedstrijd zaten dan dit jaar. Hè? Speciaal met een hele mooie livery hadden ze vorig jaar. Als eerbetoon aan Honda. Max won die race natuurlijk. Ja, hoe anders is het nu? Ik bedoel, Honda zou ook letterlijk bibberend toekijken hoe ze...
Ja, Tsunoda maakte toen zijn rentree bij Red Bull.
Ja.
Ja.
Liep ook niet helemaal goed af.
Nee.
Uiteindelijk niet, nee. Maar oei, oei, oei. Het is zowel Honda als Max.
Ja.
Kijk even uit naar...
Suzuka is natuurlijk, dat is Honda, Honda-land, hè?
Ja.
En daar staan rondom het circuit de fabrieken. Heel veel mensen die er werken. Dus Honda is onwijs populair en ook onwijs belangrijk daar. En ondanks het feit dat ze het nou niet goed doen, zijn mensen wel echt trots op het merk. En we hebben in het blad toevallig ook een column van, ja, niet toevallig, van Tom, ja, Coronel. Hè. Die heeft natuurlijk in Japan gewoond en gereisd. En die zegt, die schrijft ook van, geloof maar dat mensen in Japan, mensen die bij Honda werken, nu in de rij staan om te mogen overwerken. Want ze willen allemaal het lek zo snel mogelijk boven hebben. Want ze zijn zo trots op Honda, op het merk. En hij zei, ik weet ook zeker dat ze het lek boven krijgen. Je weet niet wanneer. Ja. Maar ze zei, Japanners gaan door tot ze gewonnen hebben. En die eerzucht is natuurlijk enorm. En de Grand Prix van Japan zal pijnlijk worden voor alle mensen daar. Alleen, ze zijn er wel hard aan het werk.
Ja, dat verwacht ik ook. Maar ja, goed, ik verwacht niet dat ze het lek al boven hebben.
Nee, nee, nooit niet. Het is iets groot. Ja. Met alles, met reizen, wat er allemaal moet gebeuren.
Ja.
Nee. Ja, ja. Nou ja, het zal ze misschien wel goed uitkomen. Hoewel de periode vrij kort is dat er een paar races wegvallen. Het wordt in ieder geval wat minder pijnlijk de komende weken. Want,
ja.
Maar goed, het biedt misschien ook wel mogelijkheden om iets te doen. Alleen ja, het trillen natuurlijk, hè, waar Alonso het over klaagt. En Stroll, ja, dat is zo fundamenteel, denk ik. Hè. Dat los je niet zomaar op.
Nee, ze zullen daarmee met de simulatoren, want je kan het niet op de baan uittesten. Ze kunnen een filmdag, volgens mij hebben ze daar nog wel een mogelijkheid voor, dat je nog zo'n 100 kilometer dag inplant. Ja. Of dat je nog ergens een momentje rijdt van, hé, we willen even. En dan kun je het wel stiekem even kijken van, wat gebeurt er. Maar heel moeilijk, want je kan vanuit de theorie kom je misschien met 5 oplossingen.
Ja.
Ja, dan zit je nog steeds met 5 dingen die je moet maken, op de auto zetten, in een weekend proberen.
Ja.
Dus het is, echt zo'n fundamenteel probleem is echt ingewikkeld.
Ja,
zeker. Ik hoorde ook al hier en daar verhalen opduiken dat ze aan het kijken zijn om misschien een extra testdag te kunnen inlassen in die periode dat er geen races zijn, ergens in april. Zou niet gek zijn, denk
ik. Nee, niet in Bahrein, maar...
Nee. Maar, Barcelona, weet ik het wat. Geen idee.
Nou ja, ik sprak in China iemand van Formule 1. En die zitten natuurlijk ook al met een probleem, want er vallen 2 races weg. En ineens is het seizoen is net begonnen en ineens is het 5 weken stil. Dus hij gaf wel aan dat ze met de teams en ook met FOM, dat ze rond de tafel gaan zitten om te verzinnen van hoe kunnen we onder de aandacht blijven en hoe kunnen we de teams helpen, maar ook de fans en media voorzien van informatie. Dus ze zullen echt wel een en ander gaan organiseren in de periode na Japan tot Miami.
Wel.
Ja, en daar zou dit ook bij een ingelast test...
Ja,
maar
niet. Ja.
Ik denk dat Formule 1 de organisatie het wel wil. Want als je allemaal daadwerkelijk gaat rijden, dan kan Mercedes, die gaat natuurlijk weer het sandbaggen doen. Want die gaan niet laten zien wat ze... De rest zit wel weer heel dichtbij. Maar die gaan niet voluit.
Nee.
En dan kunnen die teams iets minder hebben. Die kunnen hopelijk wel kilometers maken inmiddels. dan hoop je dat Aston Martin dat ook kan. Maar dan kunnen ze wel dingen, dan gaan ze wel inlopen.
Ja.
Dus die een extra testdag of twee testdagen, dat zorgt er wel voor dat het veld iets dichter bij elkaar kan komen.
Ja.
Nou, afwachten hoe dat allemaal gaat ontwikkelen. Maar goed, eerst Japan. Want jongens, dat is toch wel een van de mooiste Grand Prix op de kalender, toch? Ik vind dat fantastisch om te zien. Een mooi circuit. En voor mij als coureur toch ook geweldig, toch?
Ja, niet normaal. Als je daar rijdt, dat is echt bizar. Ik kende dat circuit als kind gewoon van de tv. Van Senna, Prost en al die dingen. En dan ga je daar rijden. En het is mega smal. Het is een beetje Zandvoort. Het is ontworpen door Hans Huguenot senior. Ja. Dus die heeft niet Zandvoort ontworpen overigens. Maar het lijkt wel heel erg erop. En het is een 8. Dus je rijdt een beetje evenveel linksom als rechtsom.
Ja.
Mega snel. Bijna alles blind. Dus wat dat betreft ook Zandvoort. Je gaat alle kanten op. En heel veel uitdaging. Nee, een van de mooiste Grand Prix, denk ik, op de kalender.
Ja, ik denk dat alle coureurs dat vinden. En ook qua belevingen. Ik bedoel, de Japanse fans zijn natuurlijk ook echt autosportgek.
Geweldig om te zien wat ze allemaal maken met vleugels op hun hoofd.
En heel creatief zijn ze,
geweldig.
De raarste pakjes en helmpjes. En,
Met stoplichten.
Maar die staan dus ongelukkig. Want die staan daar in rijen dik voor de deur, voor de kaarten, voor de ingang, voor de coureurs. Als je een handtekening toevallig kan krijgen. Ik heb het zelf al gezien met de GT-races. Ja. En wij zijn helemaal niet... Formule 1 komt gewoon. Die jongens, het is niet normaal. Die Japanners die zijn echt mega race-minded.
Ja. Ja, zo heb je een paar races op de kalender natuurlijk. Hè, waar het zo'n historie heeft. Of het nou Brazilië is of Silverstone. Maar ik was in China. Ik moet zeggen, daar was het ook alle dagen uitverkocht. En daar stonden ze ook echt in de rij. En dat is natuurlijk een markt in ontwikkeling.
Ja.
Hè, ook zeker met alle elektrische auto's en... Dus ik was wel verbaasd. Het begon een beetje op Japan te lijken, moet ik zeggen. Ook met al die mutsjes en rare fratsen. En,
grappig.
Ja, het was wel grappig.
Dus Joe, die heeft kans om weer terug te komen.
Ja, zeker.
Oh, zeker. Ja,
wie weet.
Ja. Ja, ja.
En als we kijken naar de kanshebbers. Ja, ik denk dat we die al een beetje kunnen uittekenen. Iets met een Mercedes zal wel vooraan rijden. Ferrari, denk je dat dit circuit ook hun zal liggen? Of?
Ja, de start wel, denk ik.
Ja.
Ja, start is mooi, want die eerste bocht is nog bijna vol gas. Ja. Bocht 2 knijpt hij dan.
Ja.
Vanaf de start, want die is niet bijna vol gas. Maar als je natuurlijk langs... Ja, die hebben wel kans. In ieder geval de kop erbij te staan en de kopstart te pakken.
Ja.
Ja.
Maar nee, ik denk de Mercedes is zo oppermachtig. Ook de auto. En je hebt downforce nodig daar.
Ja.
En je hebt een motor nodig die goed is. En die combinatie bij Mercedes is zo goed nu dat ik denk dat eigenlijk daar staat geen maat op.
Nee. Ja, en we hebben het natuurlijk eerder gehad over het type circuit in relatie tot de batterijen. Daar krijg je natuurlijk in Japan ook weer mee te maken. Hè? Dat je met de lange, snelle stukken, dat je batterij leeg gaat.
Ja, je hebt spoen. Dat is een hele lange linker doordraaien.
Ja.
Daar hoef je eigenlijk bijna niet te remmen. Dus daar laat je niks op. Daar moet je dus misschien bij gaan remmen.
Ja.
Om extra op te laden tijdens het gas geven.
Precies.
Dus dat zijn van die dingen. En want dan ga je naar die 130R, die hele snelle linksafbocht. En dan kom je bij die chicane waar uiteindelijk Senna en Prost clashtje. Maar die langzame chicane, daar kan je pas opladen. Dus dat is een stuk waar je waarschijnlijk net tekort komt. En als je alles hebt opgegeven en niet hebt kunnen opladen, dan kom je naar bocht 1 ook weer tekort. Dus je hebt daar wel... Dat stuk is het probleem. En de rest is allemaal goed, denk ik. Want daar kun je wel redelijk aan je batterij komen.
Ja. En je geeft wel aan Senna Prost inderdaad. In ons nieuwe blad van Formule 1 Magazine gaat het vooral over rivaliteit in de Formule 1. Ook mooie verhalen over Senna Prost natuurlijk.
Ja.
Ook over natuurlijk Lauda en Hunt. Die natuurlijk 50 jaar geleden dit jaar ook in Japan hun clash hadden. Ander circuit. Maar goed, hè, wel een linkje met Japan.
Ja, ja. Ja, Senna zou natuurlijk, wanneer was het afgelopen weekend?
66, ja.
66 zijn geworden. Dus het is een circuit met een enorme geschiedenis. Ook van Max, hè. Ook zijn eerste vrijdagtraining in Japan. Wereldkampioen geworden in Japan.
Ja.
Nou,
dit jaar mag hij blij zijn als hij... Nou, waar zeg podium, maar dat zit er niet eens in.
Ja, je weet het niet. Want toen we vorig jaar naar Japan gingen, dachten we ook, er wordt niks. En in één keer zet hij hem toch op pol.
Ja,
dat
is waar.
Het is nu wel een ander verhaal, denk ik.
Ja, maar je ziet dat Hadjar wel derde stond in Australië. Ik vond China was echt natuurlijk slecht.
Ja.
En wie weet hebben ze toch wat dingen kunnen verbeteren. Waarschijnlijk zat hij er tijdens de NLS op de Nürburgring op het rechtstuk ook nog aan te denken. Oh ja, wacht even. En dan, zo is hij ook, hè, want hij heeft echt ruimte over. Dus dat hij nog denkt, van, wacht even, hij voelt wat in de Mercedes. Maar wacht even, oh ja, ik zat nog. En dan, dus ik denk dat hij wel met heel veel feedback is gekomen.
Ik denk wel dat het fijn is van Max dat hij afgelopen weekend heeft kunnen rijden. En dat hij dat in de tussenliggende periode ook nog even kan doen.
Even die knop om, even ja, positieve
vibe. Dat hem heel veel energie geeft.
Dat denk ik ook, ja.
En anders dan blijf je toch een beetje in die negativiteit hangen van een auto die van geen kant wil. En dit doorbreekt het ook wel weer een beetje. Want anders is een seizoen wel heel lang, denk ik.
Dat denk ik ook. En wat je al aangeeft, dit is ook wel een ander typisch circuit. Stel, je hebt hier een goede kwalie. Het is een vrij smalle baan, wat je al zegt. Dan is inhalen natuurlijk wat minder makkelijk dan hiervoor op China.
Of zeg toch zal het inhalen hier weer afhangen van je batterij en hoe je oplaadt. Dus dat... Uiteindelijk gaan ze het, wat je steeds ziet, dat ze of tot nu toe steeds, zoveel wedstrijden hebben we niet gehad, maar dat ze toch op hetzelfde uitkomen allemaal. Dus dan wordt het saai, want dan laat iedereen op hetzelfde punt op en laat je het weer op hetzelfde punt vrij. En dan scheelt het 50 meter, maar dan ga je niet inhalen. Dus, maar hier moet je ook alweer gaan rekenen en kijken, maar waar ga ik het doen, hoe ga ik het doen, wat is het snelste, in de kwalificatie, wat is het snelste in de race. Dus het wordt wel weer interessant voor ons als kijker, zeker.
Ja.
Dus die verschillen zullen er zeker zijn.
Ja, ik ben ook heel benieuwd eigenlijk. Of ik vraag me ook af waar we eigenlijk op moeten hopen. Ja, na Australië was iedereen er wel van overtuigd dat we heel snel de regels zouden moeten aanpassen. Ja. Toen kwam China en dat was qua amusementswaarde best wel leuk. En toen hoorde je alweer stemmen opgaan. Ja, misschien valt het allemaal wel mee. Hoeven we niet zoveel aan te passen. Dus de race van Japan is natuurlijk best wel cruciaal. Zeker omdat je daarna pauze hebt.
Ja,
en daarna gaan teams via FOM met elkaar rond de tafel om te kijken naar de regels. Dus ja, het liefst...
Als dit een leuke race is, dan zeggen ze...
Laat het maar, ja.
En als het weer een rukrace wordt, zoals in Australië... dan zullen ze wat sneller aan die...
Ja, en je hebt natuurlijk een heel duidelijk onderscheid merk je tussen de verschillende soorten Formule 1-fans. De die-hard race-fans.
Ja.
En de mensen die het opladen van de batterij ook wel interessant vinden. Misschien de jongere generatie. En waar luister je dan naar?
Ja.
Japan is wel weer een authentieke baan. Want je kan in de S's, daar kun je weer net wat meer links gaan bijremmen. Dan ga je iets langzamer, maar dan laat je weer wat meer op. En dus het is met name natuurlijk dat laatste deel wat ik net zei, het eerste deel van de ronde. Maar het andere gedeelte kan je best wel weer mee spelen met energie. Maar is dat waar je bezig mee was? Je wil door die S's, dan wil je gewoon
precies.
De tanden op elkaar zetten en zo hard mogelijk gaan.
Ja, maar ik bedoel in het extreme geval dat er bij de start een crash is bijvoorbeeld. En de race wordt één grote en de kwalificatie moet van het gas om op te laden. En in de race is het het yo-yo racen waar we het over hebben, heel kunstmatig. Maar ja, als dat allemaal gebeurt, dan ga ik ervan uit dat ze... na Japan wel allemaal min of meer een beetje op dezelfde lijn zitten. Mercedes misschien wat minder.
Ja, die moeten eigenlijk, vinden we allemaal denk ik wel voor de spanning leuk, maar die moeten eigenlijk even een slecht weekend hebben. Ja. Misschien door iets wat verkeerd valt.
Ja.
Maar dan denken ze ook, oh ja, wacht even. We hebben wel de beste auto, maar ja, dit
het is ook niet helemaal.
Hebben we gewoon pech omdat die regels ook zo zijn. Dus misschien is dat wel wat er nodig is.
Nog even kort de voorspelling op het podium, jongens.
Ja, ik ben... ik hoop Antonelli, omdat ik het hem meer gun dan Russell. Want ik denk dat we allebei wel, of alle drie wel denken dat een Mercedes gaat winnen. Maar ik ben ook heel benieuwd wat het dan gaat doen met de dynamiek binnen het team. Want als als Antonelli wint, dan komt hij ook gewoon bovenaan te staan in het kampioenschap voor Russell.
Ja.
En Russell was in China al niet zo blij. Die keek ook een beetje zuur naar afloop.
Ja, lichtelijk.
Nou, ben ik heel benieuwd hoe dat gaat.
En verder, op het podium?
Oh ja, 1 Antonelli, 2 Russell en 3 een Ferrari. En dan hoop ik eigenlijk toch wel op Hamilton.
Ja, ik denk dat Russell nog wel de overhand heeft.
Ja.
Toch, ondanks dat ik hoop eigenlijk dat Antonelli gaat winnen. Dat vind ik ook mooi voor die teamdynamiek.
Ja,
we hebben een mooie strijd.
Ja.
En Antonelli zit er dan dichtbij. Ik denk, en mijn verwachting is dat hij dat wel om weet te draaien later in het seizoen. Maar dat gaan we zien. Derde is misschien zomaar toch een McLaren erbij.
Ik wou het ook zeggen. Ik denk dat McLaren
die hebben een goede motor.
Die komen niet eens, die doen niet eens mee aan de race.
Nee,
die vallen meestal voor de start uit.
Maar die auto is niet zo slecht. Dus,
als ze maar de praat krijgen.
En de motor is sowieso heel goed. Dus die zitten wel die zitten erbij.
Die kunnen het ook wel gebruiken. Succesje. Hè?
Piastri dan. Piastri 2x0 finish en dan podium. En Norris denk kak.
Ik zou eerder Norris toch op 3 zetten. Maar het wordt interessant. Want ze worden sowieso voorbij gereden. Ook al staan ze ervoor in de kwalificatie door die Ferraris.
Ja.
Dus dan moeten ze wel weer er voorbij komen. En dat is daar weer heel moeilijk. Dus het wordt wel een aardig gevechtje voor ze.
Ja, ik kijk wel naar uit. Ik ben benieuwd.
Wat ik trouwens ook nog wel interessant vond... In China won natuurlijk Antonelli. En toen zei Toto Wolff na afloop, want toen ging het natuurlijk over, zou die wereldkampioen kunnen worden? En toen zei hij iets in de trant van, ja, daar moeten we niet met z'n allen niet op gaan rekenen. Ik, ja, waarom zegt hij dat? Waarom niet? Ik bedoel, hij rijdt in de snelste auto, hij heeft net een race gewonnen. Is het dan toch omdat Russell daar de oudste rechten heeft?
Ja, of toch die druk een beetje weghalen bij Antonelli?
Ja, of combinatie?
Ja, de druk weghalen, denk ik, alles wat er gebeurd is. Maar ja, die Antonelli is aan het groeien. En als hij doorgroeit, dan wordt hij gewoon wereldkampioen. En als hij een beetje stagneert, dan wordt Russell wereldkampioen. Dat is zo simpel is het.
Ja.
Heel benieuwd. Nou, kijk er allemaal naar uit. Behalve dat we de wekker zo vroeg moeten zetten. Maar goed, het laatste keer de komende periode.
Ja.
En nou goed, bedankt jongens dat jullie er waren. Jullie bedankt voor het luisteren. Dit weekend volgen natuurlijk alle actie op Formule1.nl. En na de race hebben we een digitale race special. Dus met daar alle ins en outs van de race. Nou, ik denk een uurtje of twee na de race is die wel klaar. En dan...
Ja, online staat hij. En vanaf maandag ook in mijn magazines.
Ja, nou, ga dat lezen mensen. Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hoi, hoi.